In een moment van persoonlijk stil gebed bereiden we ons voor op de dienst en openen we ons hart voor God. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. De stedelingen zullen bloeien. Dat is de eerste regel van het loflied dat we samen gaan zingen, gemeente uit Psalm 72. Het is een psalmvers dat er altijd weer aan herinnert dat Gods werk niet alleen beperkt blijft tot het heel kleine en individuele, maar dat God ook in de grote lijnen werkt. En de steden in deze wereld, die herinneren ons er altijd ook weer aan hoe ver mensen van God kunnen zijn en hoe in een gekrioel van mensen het erop aankomt dat het evangelie toch ook ieder persoonlijk weer bereikt. Er staat in Psalm 72 wat dat betreft een geweldige belofte. Het is fijn om elkaar vanmiddag te ontmoeten hier. Het heeft ook wel een beetje een speciaal karakter met die grote club van jongeren die zich aan het voorbereiden is om naar Colombia te gaan. Ik waardeer het enorm dat ik vanmiddag daar getuige van mag zijn en ook een beetje mee mag doen om jullie te bemoedigen voor de reis die eraan gaat komen. We hopen dat ook deze dienst en de diensten van deze zondag, dat jullie die mee mogen nemen als een belofte van God voor onderweg en voor het werk daar. We gaan ons loflied zingen, Psalm 72, het 9e en het 11e vers. in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna als ons amen uit Psalm 27, het laatste vers. Psalm 27, vers 7. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van het woord en het licht van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, uw kracht in onze zwakheid. Dat is het geheim van het geloof en wij verwonderen ons erover dat in die paar treffende woorden precies is weergegeven waar het om gaat. Wij denken zo vaak en wij verbeelden ons soms ook nog wel dat wij sterk moeten zijn, dat we ook in het geloof sterk moeten zijn en Pas als we dat niveau bereikt hebben, kunt u ook wat met ons beginnen. En u doet het precies andersom. U zegt, nee, als jij zwak bent, dan kan mijn kracht het meeste in jou schitteren. En dat is waar het om gaat. En zo zijn we vanmiddag samen in de kerk, heren, om te luisteren naar de woorden van het evangelie, die woorden die een en al kracht zijn. En we bidden voor deze dienst, dat die kracht tot ons zal komen en dat ook wij vanmiddag hier iets van deze intense verwondering mogen hebben. Uw kracht is er voor mij, zwakkeling. We bidden u, kom tot ons met de overmacht van uw liefde, met het overwicht van uw genade, met de overtreffende trap van uw goedheid. Heren, zo zijn we hier als gemeente, ook samen met de groep jongeren die zich voorbereidt om naar Colombia te gaan. Danken u dat we elkaar hier vanmiddag ontmoeten. Wat is dat fijn, dat er bewogenheid is, dat er motivatie is om zoiets te gaan ondernemen. We bidden niet alleen dat het vruchtbaar zal zijn voor wat er in Colombia nodig is, maar we bidden ook voor al die jonge mensen, dat ze zelf in deze weken dingen zullen opdoen die vormend zijn voor hun verdere leven en die mee zullen gaan om met overtuiging te staan in uw dienst. En laat deze dienst mee mogen werken aan die motivatie om met hart en ziel u te volgen, Heer Jezus. Want om u gaat het ons. U hebben we lief. Voor u is ons hart. En naar u willen we nu luisteren. Spreek tot ons allemaal. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan, gemeente, samen de Heilige Schrift openen in een tweetal Bijbelgedeelten. Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 17. En vervolgens in de eerste Thessalonicenzenbrief in hoofdstuk 3. Het gaat over de gemeente in Thessalonica. Ik heb dit Bijbelgedeelte gekozen omdat Paulus in Thessalonicenzen 3 vertelt over het contact dat hij heeft gehad met Timotheus, zijn leerling, zeg maar zijn stagiair. En Timotheus is voor Paulus naar Thessalonica geweest, naar de gemeente daar, en is met een goed verhaal teruggekomen over hoe de gemeente daar leeft. En wat hem vooral getroffen heeft, dat is dat er in die gemeente geloof en liefde is. Geloof in de zin van toewijding aan Christus zelf en liefde in de betekenis van inzet om onder de mensen te dienen. Nou, allebei die dingen zijn van groot belang voor het leven van de gemeente, altijd, maar speciaal ook voor ons vandaag. En het is heel mooi om te zien dat zo'n groep jongeren op de een of andere manier ook gegrepen is om daaraan mee te doen. Nou, dus met het oog daarop heb ik gekozen voor dit gedeelte en zo willen we samen luisteren en straks ook voor elkaar bidden. We gaan eerst lezen uit Handelingen 17 hoe de gemeente in Thessalonica is gesticht tijdens een van de zendingsreizen van Paulus en zijn medewerkers. Handelingen 17 vanaf het eerste vers. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen, en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt het woord dialoog gebruikt. Als je in Handelingen leest, dan merk je dat in verschillende contexten ook verschillende woorden gebruikt worden voor de activiteiten van de apostel. Soms lees je dat Paulus gaat evangeliseren. Soms lees je dat Paulus in gesprek gaat. En die laatste term wordt vooral gebruikt als hij het gesprek aangaat met de Joden in de synagoge. Want dan is de Heilige Schrift, Mozes en de profeten, wat wij het Oude Testament noemen, dat is de basis voor het gesprek. En daarover gaan ze met elkaar het gesprek aan. Hoe moet je nu Mozes en de profeten lezen? En zegt Lucas dan, hij opende die. Het is natuurlijk een bijzonder moment geweest dat de Bijbel opengaat. En hij zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. Sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan en van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. Hier eindigt de eerste schriftlezing. U ziet wat het breekpunt is geweest, hè? Nota bene dat je leven in gevaar kwam als je zei: maar die keizer daar in Rome, die potentaat, die de machtigste man van heel de bewoonde wereld is, maar die is voor ons niet de hoogste instantie. Niet de keizer is onze kurios, maar dat is Jezus. En je moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou, de grote strijd in de vroege christenheid heeft zich rond die belijdenis afgespeeld. Jezus is koning. Dan gaan we nu naar de eerste Thessalonicenzenbrief. Jaren later schrijft de apostel een brief naar deze gemeente. Het prille begin daarvan hebben we in Handelingen 17 gelezen. Paulus is er ook maar kort gebleven. 3 sabbatten lang, lezen we, heeft hij daar zijn werk kunnen doen. Toen is hij doorgereisd. Maar er is een basis gelegd. Er is een gemeente ontstaan. Paulus heeft contact gehouden. Hij onderhield een heel netwerk. En wist op deze manier op de hoogte te blijven van alles in de gemeente. En nu is Timotheus door Paulus naar Thessalonica gestuurd geweest. En daarover vertelt de apostel in 1 Thessalonicenzen 3. En ook daar horen we het woord van God. Daarom, toen we dit verlangen niet langer konden verdragen, Paulus wilde er graag zelf naartoe, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden en hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen we bij u waren, zeiden we u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden. Zoals ook gebeurd is. En u weet het. Nou, we hebben net gelezen, hè, hoe er opstootjes ontstonden en hoe ook later de gemeente in de knel kwam. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd, Timotheus, om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. Daar hebt u dat woord waar ik straks nog wat meer over hoop te vertellen. Timotheus komt met de goede boodschap van het geloof en de liefde van de gemeente. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee we ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. Wij bidden nacht en dag, meer dan overvloedig, om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. In de dienst der offeranden gemeente gaan we onze gaven geven. Er is een drietal collecten. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor Nieuw Heidepark, het huis van de kerk, om zo te zeggen, in Driebergen-Doorn. Het is goed dat de kerk zo'n huis heeft. Er vinden allerlei activiteiten plaats. Centraal punt is het voor de synode, maar ook in de opleiding van predikanten bijvoorbeeld. En goed dat we vanuit het land onze bijdrage daarvoor geven. De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor de kosten van het kerkgebouw. En dan gaan we ons voorbereiden op de preek. Dat doen we door te zingen uit de 8e van de enige gezangen. Dat is het gezang waarboven staat bedezang voor de predikatie. Dat is een beetje archaïsch natuurlijk, maar als je het gewoon in gewoon Nederlands zou zeggen, dan staat er gebed voor de preek. En dat is wel heel mooi, dat in de tijd waarin de psalmberijming van 1773 gemaakt werd, dit lied daar ook in is opgenomen. Want dat lied, daar staan eigenlijk alle dingen in. We moeten proberen om eens even een beetje bewust mee te zingen en bewust mee te lezen als we het straks gaan zingen. Maar staan zo'n beetje alle dingen in die belangrijk zijn voor de kerkdienst. Nou, dat is het lied dat we samen gaan zingen om ons voor te bereiden op de preek. Nummer 8 van de enige gezangen. Straks na de preekgemeente zingen we als ons antwoord uit Psalm 68, het 14e en het 17e vers. Het geloof sterft in deze tijden. U hebt het natuurlijk ook gehoord. Hoe hier en daar en ginds een mens fluistert of schreeuwt dat hij zijn geloof kwijt is. Dat het een vreemde bevrijding is. En een angstige leegte tegelijk, dat is het schrikbarend nieuwe van onze tijd, die leegte als bevrijding en die bevrijding als leegte. Het hangt in de lucht. Het is machtig als een epidemie geworden over alle mensen, mannen en vrouwen. Jonge mensen zijn al moe en mat voor hun tijd. De natuurlijke liefde ging verkillen en ze werd van haar laatste tederheid ontdaan. De lampen van het verlangen gingen uit en de diep ontstelde ogen van velen zijn ook de levenswalg alweer te boven. En ze gaan nu koesteren de zakelijke lijnen waarlangs het leven in deze tijden koel en schril zich bewegen zal. De zakelijkheid, de kille zakelijkheid, heeft plaats gemaakt, de plaats ingenomen van de tederheid en de liefde. Dit zijn woorden, gemeente, profetische woorden, die niet vandaag of gisteren zijn opgeschreven door een cultuurtheoloog die bezig is met een analyse van kerk zijn aan het begin van de 21ste eeuw. Integendeel. Dit zijn woorden die bijna 90 jaar oud zijn. Ze werden ooit uitgesproken en opgeschreven door Dr. K.H. Miskotte, een van de grootste theologen in Nederland in de 20ste eeuw, toonaangevend in de hervormde kerk. Het was, schrik niet, 1930... toen hij deze woorden opschreef. Het was de tijd van de crisis voor de Tweede Wereldoorlog. De tijd waar wij op terugkijken en denken, oh, maar toen was het kerkelijk allemaal nog veel beter en moreel was het ook veel beter onder de mensen. De tijd van vroeger. Miskotte zei overigens in zijn tijd al, toen de kerken nog vol zaten, de kerken zijn gevuld vandaag met de nihilisten van morgen. Het was de tijd van het opkomende nationaalsocialisme. En Miskotte was een van de weinigen die al heel vroeg in de gaten had wat er ging komen, die de demonie van de ontwikkelingen op politiek terrein onderkende en die er fel tegen protesteerde. Maar als je die woorden hoort en zou lezen, je kan ze nog eens rustig overdenken, dan merk je, dit is het soort vragen dat ons vandaag ook intens bezighoudt. Want wat is er in onze tijd, in onze samenleving, in onze kerken allemaal niet aan het gebeuren? En dat gaat ons geen van allen voorbij. Je kunt je er makkelijk van afmaken en zeggen, ja, dit soort dingen dat komt voor in hele andere sectoren van de kerk. Of dat komt voor in kerken die niet meer rechtzinnig of niet meer orthodox zijn. En dat gaat bij ons allemaal wel voorbij. Maar wij weten inmiddels natuurlijk al lang dat dat niet waar is. Dat dat hooguit een geflatteerd beeld is. Het komt allemaal heel dichtbij. In onze families, in onze gezinnen, in onze kerken en gemeenten. En dat is de vraag die Miskotte aan de orde stelde zoveel jaar geleden al. En die eigenlijk tegen ons zegt, ja, maar stop nou eens even. Je kunt wel naar anderen kijken. Maar hoe staat het nou precies met jouw eigen geloof? Zou dat kunnen leiden, gemeente, dat wij dat vanavond heel rechtstreeks aan elkaar vragen? Hoef je niet ingewikkeld voor te doen, nietwaar? Hoe staat het nou eigenlijk met jouw geloof? Hoe is het daar nou mee? Je zit in de kerk, heel fijn dat iedereen er hier vanavond is. Volwassenen, ouderen, jongeren, kinderen, ontzettend fijn. Maar dat is meteen ook wel het moment om elkaar met dit soort indringende vragen te confronteren. Want zit u er over 10 jaar nog? Ben jij er over 25 jaar nog hier? Nou ja, misschien niet in dit gebouw, maar toch bij kerk en geloof. Zeg je op dit moment heel overtuigd? Zeker, ik zou niet weten hoe ik anders zou moeten leven. Of komen dan de slagen om onze armen? Zeggen, nou ja, dat is wel heel fors hoor. Over 10 jaar en 25 jaar. En je weet toch niet wat er allemaal kan gebeuren. En hoe staat het nou eigenlijk met je geloof? Die vraag lezen we vanavond letterlijk in de eerste Thessalonicenzenbrief. Want het is die vraag waarmee Paulus zijn leerling en medewerker Timotheus op pad heeft gestuurd naar Thessalonica. Ik wil dat je, daar met ze gaat praten over de vraag, hoe staat het met uw geloof? We realiseren ons natuurlijk wel, gemeente, vanavond dat de situatie anders is. Daar in Thessalonica was het nog voordat het evangelie zijn tocht door de wereld zou gaan maken. Moest zich een weg gaan zoeken door de Hellenistische cultuur. Wij leven nu in de westerse wereld, mensen zeggen in de nadagen van het christendom. Als je de statistieken zou moeten geloven, dan lijkt het daar inderdaad wel op. Als dat je laatste waarheid is in plaats van de beloften van het evangelie, dan krijg je het echt benauwd. De vraag blijft dezelfde. Hoe zit het nou? Hoe staat het eigenlijk met uw geloof? Paulus en Timotheus, de leraar en de leerling, de apostel en zijn vicaris, ze zijn met elkaar in gesprek. En er is ook heel wat te praten. Timotheus is de strijdmakker van Paulus in het evangelie. En hij is net in die gemeente in Thessalonica geweest. Hij heeft een hele reis achter de rug. Hij heeft heel veel beleefd. Nou is hij terug. En hij brengt bij Paulus verslag uit. Hoe is het gegaan? Want ja, de naam Thessalonica roept natuurlijk voor Paulus zelf ook heel veel herinneringen op. Hij is er geweest. Dat hebben we gelezen in Handelingen 17. Hij heeft er een gemeente gesticht. De gemeenteleden daar zijn vooral mensen met een heidense achtergrond. Dat is altijd heel apart, hè, als je dat ziet gebeuren. Dat mensen tot geloof komen die voor die tijd heel weinig wisten van de inhoud van Bijbel, evangelie, geloof. Er zit ook altijd iets heel oorspronkelijks in, iets authentieks. Hè? Niet al te veel gehinderd door alles wat wij eromheen gebouwd hebben. Maar zo is dat wel gegaan. Er zijn veel mensen uit het heidendom tot geloof gekomen. En Paulus heeft daar Jezus Christus verkondigd. Hij heeft de boodschap gebracht dat Jezus Heer is. En onder de heerschappij van Jezus is daar een aanvankelijk kleine, maar ook groeiende gemeente gaan leven. Paulus was er niet lang, 3 weken maar. Dan moet je even denken, hè, dat je ergens 3 weken bent en dat er in die 3 weken het fundament voor een nieuwe gemeente ligt. 3 weken. Zou je met elkaar eens over na moeten denken. Als je maar 3 weken had, wat zou je dan belangrijk vinden? Waar zou je het dan over willen hebben met elkaar? Waar zou je de nadruk op willen leggen? Wat zouden de dingen zijn waarvan je zou zeggen, oh maar daar moeten we nu gewoon met heel ons verstand en met heel ons hart en met heel onze wil onszelf op richten. Ik denk, gemeente, dat als wij maar 3 weken hadden, dat het wel eens zou kunnen zijn dat er een heleboel dingen waar we ons nu ongelooflijk druk over kunnen maken, we daarvan zouden zeggen, nou, dat stoppen we nou maar even in de kast. Daar gaan we het even niet over hebben, want we moeten het nu echt met elkaar hebben. Daar komt het op aan, op over het hart van het evangelie. 3 weken. Toen is hij vertrokken, nou, zeg maar gewoon weggejaagd. En Paulus had dolgraag een keer teruggewild om verder te werken. Want dat is natuurlijk ook duidelijk. In 3 weken kun je het fundament leggen, maar je kunt natuurlijk niet alles. Dus ja, hij wilde graag terug. Hij had ook wel bericht gekregen dat er grote vragen in Thessalonica speelden. Maar eenvoudig had hij niet de kans gekregen om terug te gaan. Je zou bijna zeggen, het lijkt wel of de duivel ermee speelt. Maar zo heeft Paulus het soms ook ervaren, dat de boze zelf hem weerhield om terug te kunnen. Maar ja, Paulus heeft zich op de hoogte laten houden. Ook al was er geen WhatsApp en geen Facebook en geen e-mail en zo. Paulus had op een heel doordachte manier een netwerk opgezet. Hij liet zich precies op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de gemeenten die hij gesticht had. Schreef dus ook zijn brieven. Als er vragen waren die hem bereikt hadden, zei van, ik heb dit of dat over u gehoord en ik denk dat het goed is dat ik u daar nog eens even wat over vertel, want dat hebt u nodig. Maar nu is het ook zo dat, ja, nader contact met die gemeente eigenlijk niet langer uitgesteld kon worden. Paulus was in Athene en heeft toen tegen Timotheus gezegd, moet je luisteren. Ik denk dat het beter is dat we niet langer wachten voordat we naar Thessalonica gaan. Laat mij nou maar hier achter in Athene en ga jij naar Thessalonica toe, want ik moet gewoon beslist weten hoe het ervoor staat. Ik maak me zorgen over die jonge gemeente. Nou, dat wordt zo uitgewisseld in dat gesprek met elkaar. Hè? Nog even op teruggekeken van, ja, wat is de aanleiding geweest om Timotheus naar Thessalonica te sturen? Nou, Paulus vertelt in de brief dat hij zich vooral zorgen maakte over de tegenstand, over de verdrukking. Want die is er geweest op verschillende manieren. Er is in Thessalonica sprake van discriminatie van gemeenteleden. Ze hebben het moeilijk gehad vanwege, ja, toch wel het slechte verhaal dat er van de kant van de synagoge kwam. Ontzettend pijnlijk geweest dat je in Handelingen ziet dat de moeite die de jonge wordende gemeenten ondervinden vaak van de kant van de synagoge komt. Dat is altijd heel pijnlijk, hè, als je mensen spreekt van wie je denkt, daar zouden we eigenlijk eens geestes mee moeten zijn. We staan toch voor dezelfde zaak. En dat je daar juist dan merkt dat je eigenlijk afgebrand wordt. Of dat je niet voor vol wordt aangezien. Of erger soms. En natuurlijk ook eens te meer verwonderlijk. Als je dat allemaal leest in Handelingen, dat Paulus nooit gezegd heeft, met de synagoge is het afgelopen, daar is geen eer meer aan te behalen. God heeft de lijn doorgesneden. Integendeel. Paulus heeft altijd gezegd, God breekt zijn belofte niet. Hij blijft op een bijzondere manier bezig met Israël. Die tegenstand was er. Ook tegenstand van de kant van het heidendom, vanuit de omgeving van de gemeente En dat komt later sterker op gang. Maar dat is herkenbaar, hè? Tegenstand. Als je alleen moet staan, dat is altijd ingewikkeld. Ik hoorde vandaag nog een verhaal van een jongere iemand die daarover vertelde. Zei, ja, dus het hoeft helemaal niet, er hoeft helemaal geen gemene en ingewikkelde dingen aan de orde te zijn. Maar gewoon om zelf alleen, te midden van allemaal mensen die niet geloven, ja, dan te laten zien wie je bent en wat je belangrijk vindt in het leven. En dat je Jezus lief hebt. Alleen staan. Dat is altijd moeilijk. En dat kan in een heel seculiere omgeving zijn. Maar dat kan net zo goed in het verzorgingshuis zijn. Hoor. Dat kan net zo goed een rol spelen. Nou, Paulus zegt, daar is verdrukking. En achter die verdrukking, daar zie ik de verzoeker staan. Daar is altijd een vijand bezig om te proberen je afvallig te maken. De duivel hoort niet bij het middeleeuwse volksgeloof, gemeente, maar hij is realiteit. Ook dat, hè. Dan hoor je mensen soms ook zeggen, oh, maar ik heb geen vijanden. Ik heb geen vijanden. Dat is meestal alleen maar een poging om reclame voor zichzelf te maken. Maar Paulus zegt, je hebt in ieder geval allemaal een hele vilijne vijand. Die ten allen tijde erop uit is om jouw pootje te haken. En die heeft geen groter plezier dan wanneer je onderuit gaat. Een verdrukker. En Paulus is daar bezorgd over. Hij zegt, ik ben bang dat dat tegenvalt. Ik heb het u van tevoren wel gezegd. Want toen ik bij u was, heb ik verteld dat iedereen die in het voetspoor van Christus gaat, met precies hetzelfde te maken krijgt waar hij mee te maken kreeg. Denk nou niet dat je meester het kruis moest dragen en dat de splinters van het kruis jou zouden ontgaan. Koester die gedachte niet, want echt, je krijgt ermee te maken. En toch, zegt Paulus, toch ben ik bang dat dat tegenvalt. Hè? Dat dat tegenvalt. Het hoort bij de wet van het christenleven, maar zo snel zit je bij de gedachte, ja, dat als je Jezus gaat volgen, dat alles toch gewoon voor de wind zou moeten gaan. Dat alles wat moeilijk was opgelost wordt. Dat alles van een leien dakje loopt. Misschien zitten hier vanavond wel mensen die zeggen, oh, ik ben er heel erg mee bezig om, ja, wat in de Bijbel de goede keus van het geloof heet, om die te maken. Ik verlang er ook naar. En ik hoop zo dat het dan in mijn leven allemaal, ja, beter, voorspoediger, rustiger, makkelijker zal verlopen. Nou ja, Jezus volgen, dat brengt natuurlijk altijd wel een verandering, hè? Dat kan niet anders, want hoe zou het anders mogelijk zijn? Als je opstaat uit de dood tot het leven. Ja, natuurlijk heeft dat gevolgen. Maar het heeft niet altijd de gevolgen dat het makkelijker gaat lopen. Soms wordt het gevecht ook wel heviger. En Paulus zegt, ik ben zo bang dat u dat tegenvalt. Dat u denkt, dat vind ik toch een teleurstelling. En ja, dit is de zorg van de apostel over de gemeente in Thessalonica. En daar zit nog iets achter. En dat is een uitdrukking, gemeente, ja, het is toch herkenbaar. Paulus zegt, ik ben soms ook zo bang dat alle inspanning tevergeefs geweest zal zijn. Alle moeite voor niets. En Paulus bedoelt daar niet mee te zeggen van, kijk eens, ik heb mezelf er geweldig voor ingespannen. Ik heb er zoveel energie in gestopt en ik heb er zoveel moeten zwoegen in dat apostelschap. En stel je voor dat dat allemaal voor niks is. Dan gaat het niet zo over, maar meer, als je de gemeente, als je de kerk ziet wankelen, is het evangelie dan een soort luchtbel gebleken. En dat is heel kwetsbaar, gemeente, maar probeer daarover ook eerlijk te zijn. Wij zijn niet immuun voor dit soort vragen. Het zou helemaal niet zo raar zijn als uw zoon een keer thuiskomt en tegen u zegt, ja, moet u luisteren, papa of mama, Mijn vriend, die gelooft helemaal nergens in. En zijn vader en moeder ook niet. En het zijn toch ook hele lieve en aardige mensen. Het is er altijd leuk en gezellig. En ik kom er heel graag. En het zijn toch fijne mensen. En eigenlijk zijn er veel meer van zulke mensen. Dan dat er mensen in de kerk zitten. En moet het nou per se, dat geloof? En kijk eens naar al die mensen die misschien vroeger ook wel eens in de kerk zaten. En die ook allemaal gezegd hebben van, nou, ik zie het niet meer zitten, of ik ga er niet meer aan beginnen, of kan ook wel zonder, en gaat eigenlijk prima. Hebt u dat nooit gehad? Ja, misschien is het wel in een zwak moment, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen dat dat alleen maar in zwakke momenten gebeurt. Hebt u het nooit gehad dat het ineens op je aan begon te stormen en dat je begon te denken, maar stel je nou toch voor. Dat het allemaal alleen maar een luchtkasteel is. Nou, om dat soort vragen heeft Paulus gezegd, ik stuur Timotheus om de gemeente, en dan zegt hij, te versterken en te bemoedigen en aan te sporen. En Timotheus heeft dat gedaan. Die heeft gesproken over de betekenis van Jezus zelf, over de liefde van God. Die heeft de gemeente bemoedigd met het oog op de levenswandel, gezegd, het is niet makkelijk om stand te houden, maar volg het voetspoor van Jezus. Hij heeft ze aangespoord. Ja, niet door de zweep erover te leggen, maar het woord dat Paulus in het Grieks van het Nieuwe Testament gebruikt, heeft te maken met de Heilige Geest, de trooster, de parakleet. Hij heeft ze de belofte van de Heilige Geest laten zien die ons vasthoudt. Ja, zo is dat is allemaal de aanleiding geweest. Zo is Timotheus met een opdracht van Paulus naar Thessalonica gegaan. En nu is hij terug. Nu zitten ze weer bij elkaar. En Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente daar, zegt, ik ben zo blij. Want Timotheus is bij u vandaan teruggekomen en die heeft een goede boodschap mee teruggebracht. En nou, dat weet u allemaal wel, hè, dat het Griekse woord voor wat wij vertalen als goede boodschap of blijde boodschap, dat is eigenlijk het woord evangelie. Dus Paulus schrijft in deze brief, Timotheus is bij u geweest, die heeft gezien hoe het gaat in de gemeente, die heeft echt ook wel in de gaten gehad wat de moeilijke punten waren, de kwetsbare punten, maar hij is teruggekomen bij u vandaan met het evangelie van uw geloof en van uw liefde. Dus dat heeft hij gezien. Ik zeg nu ook maar even heel recht toerecht aan gemeente. Stel je voor dat er hier op die manier iemand terugkwam en zou zeggen, nou, hoe lang bestaat de gemeente hier? Ja, op zich, de diensten zijn er al heel lang, maar dat het nou echt een gemeente is, laten we eens even terugblikken met elkaar over die jaren. Iemand van het begin, hoe heeft het zich nou allemaal ontwikkeld? En hoe staat de gemeente er vandaag voor? En die dan kijkt, niet een kritikaster of zo, maar gewoon iemand die heel open ernaar kan kijken en zegt, ik word er zo blij van. Ik vind het echt zo prachtig. Ja, niet omdat u zo'n goede gemeente bent en omdat u allemaal van zulke goede mensen bent en zo. Maar weet je wat ik nou zie? Ik zie geloof en liefde. En dat is een evangelie. Apart, hè? Dat woord zijn wij niet gewend op deze manier te gebruiken. Wij denken bij het woord evangelie, ja, dat is het evangelie, dat is de blijde boodschap van de genade van God en van het werk van de Heer Jezus. En dat is het natuurlijk ook, dat is het ook. Dat is het hart van alles. Maar Paulus kan ook heel onbevangen schrijven, maar er is ook een evangelie dat gaat van de gemeente uit. Er is ook een blijde boodschap die van de gemeente naar buiten gaat. Dat is heel belangrijk. Want stel je voor, gemeente, dat hier in ons midden wel het evangelie van de genade verkondigd wordt, maar dat er vervolgens geen evangelie bij ons vandaan naar buiten toe zou gaan. Dat niet te merken zou zijn dat hier geloof is en dat er liefde is. Dat eigenlijk alles, ja, alleen maar dood was. Versteend. Misschien uiterlijke vorm of zo. Moet je toch niet aan denken, hè? Het ene evangelie hoort bij het andere. En Dat evangelie van het geloof en van de liefde, ja, dat is onlosmakelijk verbonden met het evangelie van Christus zelf. Je zou zelfs wel kunnen zeggen, die twee kernwoorden. Geloof en liefde. Dat zijn de kernwoorden voor heel ons gemeente zijn. Als die twee dingen er niet zijn, ja, dan kun je nog zoveel hebben, maar dan is het echt allemaal zo leeg als een hol vat. Dan betekent het echt niks en dan is het ook gedoemd om te verdwijnen. Dat klinkt zwaar geladen, maar dat is echt zo. Als er één van de dingen is waar ik in de loop van de jaren van overtuigd ben geraakt, gemeente, dan is het wel dit. Dat we altijd weer op de kern moeten koersen waar het om gaat. Geloof en liefde. En verder kan er een heleboel zijn dat op zich allemaal niet onbelangrijk is, hoor, dat zeg ik zeker niet. Maar een heleboel dat we eromheen gebouwd hebben, maar dat kan echt in de loop van de tijd veranderen. Wij geven ons kerk zijn vandaag echt anders vorm dan 100 jaar geleden. En om helemaal nog maar niet te praten over de tijd van de reformatie en nog verder terug in de geschiedenis. Maar wat de kern blijft, dat is geloof en liefde. Wat betekenen die twee woorden? Nou, ik zeg het een beetje kort door de bocht, maar dan zijn we ook direct bij de kern. Bij geloof gaat het om de toewijding aan Christus zelf. Het volgen van hem, het overgeven van ons leven in zijn hand, maar echt de toewijding aan hem. Daar gaat het over bij geloof. En ja, wat kan ik beter doen dan dat ook zo rechtstreeks bij iedereen neer te leggen? Doet ook bij mezelf trouwens. Want dat is het punt. Hoe zit dat nou met onze toewijding aan Christus zelf? Dat is meer dan een kwestie van woorden. Als het er nou echt op aankomt. En als je je hoofd op het blok moet leggen. En als er keuzes gemaakt moeten worden in je leven. En je voelt, oh ja, maar als ik die keuze maak, dat is allemaal veel fijner voor mijzelf. En dat levert me veel meer op. En daar ga ik me veel fijner bij voelen. En daar kan ik mijn hart aan ophalen. En je moet die andere keuze maken van de smalle weg achter Christus. En je weet, ja, dan moet ik de strijdbijl tegen mezelf op gaan nemen. Dan moet ik misschien dingen gaan doen waar ik helemaal geen trek in had. En ik moet dingen gaan laten waar ik mijn hart aan ophaalde. En ik moet zodanige keuzes gaan maken dat er een mes in mijn vlees gezet wordt. En dan. Dan stoppen alle praatjes. Maar dan gaat het over de concrete praktijk. En dan. Hoe staat het met onze toewijding aan de zaak van Christus zelf? Aan hem zelf. Twijfelloos, gemeente. Deze stap, hè. Deze stap om te zeggen, ik ben van hem. Jezus is mijn koning. Die zet je maar om één reden. Dat is de reden dat hij gezegd heeft. Ik geef mijn leven voor jou. Ik geef mijn leven voor jou. Dat is het hart van alles. Dat is tot je doorgedrongen. Er heeft iemand gezegd, ik geef mijn leven voor jou. Geloof en liefde, dat was er ook. En liefde, dat betekent in dit verband de naastenliefde vooral. De bereidheid om je voor elkaar in te zetten, om elkaar te dienen. In de vroegchristelijke tijd, gemeente, heeft de christelijke gemeente heel veel betekent in de samenleving, omdat die christelijke gemeente eigenlijk de enige instantie was die zich belangeloos inzette. Ja, voor mensen die aan lager wal geraakt waren, mensen die zichzelf niet meer konden redden in het leven, mensen die afgedankt waren, gevangenen die geen leven meer hadden, zieken die uitgestoten werden. En dat paste in de antieke wereld om te zeggen, nou, je voldoet niet meer aan het hoge ideaal van hoe je mens moet zijn op een gave manier. Je bent veel te gebroken. Je stelt niet veel voor. Dan bekommeren we ons ook niet om jou. Maar daar was in die samenleving een gemeente. Die zei, wij vragen niet wat het oplevert. Wij kijken niet of er eer aan jou te behalen is. Onze vraag is niet wat we ervoor terugkrijgen. Ons punt is alleen maar dat wij een koning dienen die zijn leven voor ons over had. En als we om ons heen dan mensen zien omkomen, hoe zouden we dan kunnen zeggen, zoek het zelf maar uit. Als onze koning dat tegen ons gezegd had, dan waren we er niet meer geweest. Dat is het diepste motief waarom wij als gemeente in de samenleving willen dienen. Nou gemeente, op dit punt dacht ik van de week ook wel toen ik het bericht kreeg over de uitzending van jullie als jongeren naar Colombia. Ja, dat is nou het punt waar het om gaat, hè? Dat is het punt waar het om gaat. Kan natuurlijk van alles en nog wat in meespelen. Het is wel ontzettend fijn om dat met elkaar te doen natuurlijk. Je stimuleert elkaar. Je kweekt een groepsgeest die heel veel kan betekenen voor de toekomst. Maar ja, ik zou dat ook wel van hart tot hart tegen jullie allemaal willen zeggen. Als je nou bezig bent, het zal echt niet ideaal zijn allemaal. Je moet het ook niet te veel romantiseren. Als je bezig bent, stop dit nou in je binnenzak. Neem dat mee. Misschien moet je het in een doosje doen. Zeggen, dat halen we daar af en toe nog eens even tevoorschijn. Maar waar ging het ons ook alweer om? Om de liefde vanwege onze koning. Die koning gaf zichzelf voor ons. En hoe zouden wij dan? Nou, en ik hoop vurig, ja, dat dit het onvergetelijke van zo'n periode zal zijn. Je zegt, ja, daar ben ik wel heel erg bij bepaald. En dat zal ook iets zijn, dat raak ik nooit meer kwijt. In het voetspoor van je koning gaan. De ervaring laat zien, gemeente, dat dit soort belevenissen, hè, zo met elkaar als groep eens een poosje uitgezonden zijn, of het kan ook individueel zijn trouwens, maar zo is in een totaal andere setting dan de onze, kan zo bepalend zijn voor hoe je vervolgens hier in Nederland weer verder gaat. Want waar zijn we vaak mee bezig, vindt u ook niet? Als je toch kijkt naar wat is nou de grote lijn in onze samenleving. Ja, er zijn allerlei signalen dat de wal het schip keert, maar toch. Waar zijn we vaak mee bezig? Ongelooflijk materialistisch. Gericht op onszelf en op ons eigen voordeel. Onze agenda's zijn ermee gevuld enzovoorts enzovoorts. En deze instelling om te zeggen, God heeft mij in het leven heel veel toevertrouwd. Want er kan ook heel veel zijn, dat is niet verkeerd. Maar God heeft mij heel veel toevertrouwd. Maar met de bedoeling dat ik daarmee zou liefhebben. En zou dienen. En tot zegen zou zijn voor anderen. Paulus zegt, Timotheus, jij bent vooruitgegaan. Ik heb het verhaal gehoord. En nou laat ik jullie, gemeente in Thessalonica, weten dat ik na dit goede verhaal in de eerste plaats zeg, God zij geprezen. Want het is zijn werk, God zij geprezen. Maar wat verlang ik er ook naar om zelf weer te komen. En om mee te mogen helpen aan wat nog ontbreekt aan jullie geloof. En om tot de volle volwassenheid te komen. Zo gaat het voort. Want we zijn met elkaar onderweg naar de grote dag dat Christus komt. En naar die dag kijken we uit. En wat zal het zijn om op die dag met mensen van overal vandaan naar de troon van God toe te stromen. Mensen uit Thessalonica en Athene. Mensen uit Noordwijk en Colombia. Mensen uit Wijk bij Duurstede en Amsterdam. Uit New York en Moskou. Uit Peking en waar ook ter wereld. Samen naar de troon van God. Naar het nieuwe Jeruzalem. De stad waar de vrede van God is. Samen daarheen. Je kijkt om je heen. En je ziet mensen. Mensen die je lief zijn. Met wie je verbonden bent. Je ziet ze soms een heel ander spoor volgen.
maar onderweg naar de toekomst van God. Zou je er toch niet één willen missen? Niet één. En wat zou God dan wel niet? Niet één. Amen.
We gaan samen danken en bidden, gemeente. We doen bijzondere voorbeden voor de groep jongeren die naar Colombia gaat vertrekken. Voor Eline en Ton hier uit de gemeente, maar natuurlijk voor al die jongeren zonder onderscheid. En we willen God bidden om bescherming, maar ook om een heel zegenrijke periode in Colombia. Zullen we danken en bidden. Heren, zo komen we voor uw aangezicht. Geloof en liefde, dat hoort bij het hart van de gemeente. Niet omdat wij dat nou maken, maar omdat het een geschenk is dat het evangelie met zich meebrengt. We bidden voor ons allemaal dat we in geloof en liefde mogen leven. Ook hier concreet in onze directe omgeving in Noordwijk. Gebruik ons leven voor u. We bidden speciaal voor de jonge mensen die op reis zullen gaan naar Colombia. Geef ze daar een heel goede tijd. We bidden dat ze het doel zullen halen dat gesteld is. En ja, dat hun verblijf daar dus ook heel zinvol zal zijn. Maar we bidden ook dat het mes naar twee kanten zal snijden. Dat ze ook zelf bemoedigd en gestimuleerd zullen worden om in uw dienst te staan en om bij de kern van het geloof en van het evangelie terecht te komen, zodat ze ook hier terug zullen komen met een nieuwe missie, de nieuwe opdracht om in uw dienst te staan en zo ook hier weer tot zegen te zijn voor heel veel andere mensen, jonge mensen, maar ook ouderen in de gemeente. We bidden u, heren, zegen ze daar met elkaar in. We bidden voor de jonge mensen hier in de gemeente. We bidden om toewijding, ja, voor ons allemaal, maar speciaal ook voor de jongeren. Toewijding in de dienst van u. We danken voor het werk van dominee Pater hier. Zegen hem bij de opdracht die hij in de gemeente hier heeft, samen met de kerkenraad en met iedereen die een taak heeft in het gemeentewerk. We bidden, heren, dat ja, die dingen waar we vanavond mee bezig waren, die zo wezenlijk zijn voor ons gemeente zijn vandaag, dat die de rode draad mogen vormen in al het gemeentewerk. Maak het daarin goed. We brengen alle persoonlijke noden tot u, want we zijn bezig met gemeente zijn en met de toewijding van christenen, maar ja, zo zijn we hier in de kerk allemaal ook gewoon als mensen met onze eigen sores, met onze eigen vragen, met onze eigen pijn, met ons eigen verdriet. Soms ook met de complexe dingen die er in ons leven kunnen zijn. Heren, we leggen dat open voor u en we bidden u. Laat de naam van de Heer Jezus zelf ons redmiddel zijn. Laat de liefde van de Heer Jezus ons medicijn mogen zijn. Onze krachtbron om er tegenop te kunnen. We bidden u, wilt u ons in het leven van alle dag leiden door uw Heilige Geest, zoals Paulus ervoor bad in de gemeente in Thessalonica. Leid ons door uw Geest, opdat we onze kracht zullen vinden in uw genade en liefde, Heer Jezus. Uw naam zij geprezen in Christus naam. Amen. Uit de avondzanggemeente zingen we de versen 1, 4 en 7 als ons slotlied. Mag ik u vragen, gemeente, om straks na het uitspreken van de zegen nog even te gaan zitten. Dan krijgen we nog het een en ander te horen van Ben Lichtenberg. We zijn naar de kerk gekomen, ook vanavond, om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.
Ik wil nog een enkel woord spreken tot de jeugd, de jongeren. Er zit er ook eentje die meegaat, die is ouder dan mij, maar ik bereken hem toch tot de jongeren. Een reis naar Colombia, nog een week. En dan gaan jullie de lucht in. Gaan jullie naar een heel ander land, ander werelddeel, hele andere omgeving. Jullie zijn er ongeveer een jaar mee bezig geweest. Alle voorbereidingen, acties gehouden, gezellige acties, leuke acties, indrukwekkende acties. Om geld bij elkaar te verzamelen, om daar het een en ander mogelijk te gaan maken. En ik heb even op de site gekeken, bij een aantal profielen gekeken, wat daar ook de drijfveer achter was. En daar kwam ik wel heel veel mooie dingen tegen ook. En dat was ook onder andere het geloof in de liefde, waar de dominee ook over heeft gesproken. En dat is dan toch wel heel bijzonder. Als je dat dan daar ook mag gaan uitdragen als jongeren zijnde. Om daar die mensen te helpen, te ondersteunen met alles wat ze gaan doen. Want die mensen hebben het daar niet makkelijk. Die worden ook verdrukt. Worden ook gediscrimineerd. Ik heb wel een aantal parallellen gehoord zo vanmiddag in de preek. En dat is dan toch wel heel bijzonder. Dat jullie daar dan ook voor die mensen mogen zijn. Dat die tot steun mogen zijn. En sommigen van jullie zullen daar voor jezelf naartoe gaan om te leren, te ontwikkelen. Om samen te werken, voor de anderen daar te zijn. Maar dan bovenal, dan ga je er ook naartoe om daar God te dienen. Om er voor hem aan de slag te gaan. Om die mensen juist een hart onder de riem te steken. En dan wil ik jullie enkele versen voorlezen uit Matteüs 5. En dan mag je thuis ook verder over nadenken, want we hebben een goede, mooie preek gehoord, waarin ook een aantal dingen aan het licht zijn, te bedden zijn gebracht. Dus daar mag je zelf ook invulling aan geven. Er staat in de Statenvertaling voor degene die de roeping van de discipelen boven hier staat, het zout van de aarde en het licht op de kandelaren. Maar het gaat ook als een roeping. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Het verheerlijken van de Vader in de hemel, door je goede werken. Laat dat ook je drijfveer zijn. Niet goede werken voor jezelf. Want daarmee, dat leren we ook, kunnen we niks verdienen. Maar dat de Vader erdoor verheerlijkt wordt. En dan zitten jullie daar zo meteen 3 weken. Paulus is 3 weken in Thessalonica geweest. Jullie zitten daar 3 weken. Zonder e-mail. Zonder telefoon. Zonder enige communicatiemiddelen. Ja, een paar noodtelefoontjes. En dat was een van de eerste vragen in de preek vanmiddag. Wat zou je doen als je 3 weken de tijd hebt? En dan hoop ik dat jullie daar als groep, met z'n allen, die 3 weken zullen besteden. Om over God te praten, naar de mensen toe, maar ook voor jezelf om daarvan te leren. Zodat God uiteindelijk alle eer krijgt. En als je dan op God kan vertrouwen, op steun, als je dat als groep hebt. En dat wil ik jullie ook laten toezingen uit de 91ste psalm. Daarvan het 5e vers. Ik steun op God mij toeverlaat. Die heb je niets te vrezen. En dan zou je het daar soms wel eens moeilijk hebben en zwaar hebben. Zou je eenzaam voelen. Maar dan weet je dat er een God is die naar je wil omzien. En als er gevaar is, zoals ook de psalm belooft, dan zal hij zijn engelen bevelen om jullie te bewaren daar voor allerlei gevaar. En dan wil ik eigenlijk aan de groep vragen, of degene die aanwezig zijn, om hier voor op het podium te komen staan, zodat jullie kunnen toezingen.